amputation at one point was a possibility, and now 693 days later, here he is coming back on an NFL football
Brady
field.
Brady goes for the deep shot. He's got a touchdown! Scotty Miller!
Watch the play here by DK Metcalf. He is flying down the field.
7 seconds. 6 seconds. Murray, he's at the field.
Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Mijn naam is Toon Aerts en vandaag word ik vergezeld door Lars Leeftink.
Goedenavond.
En door Howie de Draft King Roseman. Nee hoor, het is Arnold van der Werf. Hallo Arnold.
Ja. Hey Toon.
Is Howie sinds de draft jouw favoriete GM nu of moet ik dat zien?
Nou, sinds vorig jaar eigenlijk al. Ik bedoel, het blijft bizar wat deze man tijdens de draft allemaal voor elkaar krijgt. Net zoals de Houston Texans vorig jaar 8 picks getrade. En hele goede draft gedraaid volgens mij. Dus komen we zo natuurlijk op terug. Maar sinds vorig jaar vind ik hem echt bizar goed bezig.
Ja, absoluut. En dit is ook het enige topic vandaag. Hè. De NFL Draft 2024, hij is officieel, hij ligt officieel achter ons. Het is nu al even geleden zelfs. We zijn dinsdag vandaag. De draft die vond natuurlijk vorige donderdag, vrijdag en zaterdag plaats. Lars, heb je alle drie de dagen live en volledig uitgekeken?
De eerste dag helemaal. Tweede dag denk ik tot midden, ronde 3. En de laatste dag ook helemaal. Ja.
En jij Arnold, live of toch uitgesteld?
Een beetje vergelijkbaar met Lars, wel iets minder. Ik denk eerst de hele dag en dan de tweede en de derde dag dat hij wel aanstaat op de achtergrond. En als er interessante dingen gebeuren, dat ik even van mijn stoel val of zo. Maar vooral ook met andere dingen bezig ben tegelijk. Dus dat.
Ja, de derde dag werd niet eens door ESPN hier in Nederland uitgezonden.
Nee, nee.
Dat... De eerste twee hadden ze, zonden ze gewoon perfect uit. Alleen de derde dag moesten we eventjes wat illegale manieren vinden om nog wel
of via de Game Pass kijken.
Ik heb via Game Pass tijdens het koken heb ik naar de derde dag gekeken. En ik vond het heel grappig, want de picks werden aangekondigd door international fans, maar dat waren naar mijn gevoel voor 90% Duitsers of zo.
Britten, Duitsers.
Dus heel internationaal was het allemaal niet, maar het was nog wel een fijne touch. En jongens, misschien voordat we echt in de draft duiken, maar Detroit, petje af, hoeveel volk was daar, zeg. Wauw.
Ja, dat is echt bizar. Meer dan 765.000 mensen in een weekend bij elkaar krijgen. En eigenlijk, als je er rationeel over gaat nadenken, het is vooral de romantiek van zoiets natuurlijk. Want ja, in feite is er meeste tijd niks te doen, totdat er iemand op het podium loopt, een naam noemt en vervolgens weer weggaat. Maar het blijft toch iets hebben. En dat zie je ook wel in zo'n grote stad. Het ging over het record van New Orleans heen, volgens mij, van voor corona nog.
Ja, het was een speciale draft. Er zijn heel wat records gesneuveld. Ook dat dus. Lars, volgend jaar in Green Bay, als ik mij niet vergis, kan jouw stad, ik het zo mag noemen, kan die daarover? Dat lijkt mij heel moeilijk. Zijn er wel genoeg hotels voor 700.000 mensen?
dat gaat heel erg lastig worden, denk ik. Ik denk dat Green Bay sowieso niet iemand als M&M het podium op kan krijgen. Maar goed, zelfs ik als Packers fan moet zeggen dat ik... onder de indruk was zeker de eerste twee dagen. Die eerste dag was eigenlijk al heel erg bizar vol. Je kon eigenlijk geen weg meer zien. Het stond allemaal vol met mensen. En dag 2 en dag 3 werd dat gewoon doorgetrokken. Dus ik denk dat wat dat betreft het een geslaagde draft geweest.
Ja, absoluut. En het blijft toch iets moois hebben dat Roger Goodell echt onafgebroken uitgejouwd wordt. Het is toch...
Dat hij ook zelf meedoet.
Ja, inderdaad. Hij geniet er ook wel van, denk ik. Ja, de draft, even kijken, 257 nieuwe spelers hebben in totaal hun weg naar de NFL gevonden. Dat gaan er natuurlijk nog wat meer worden, hè, de komende dagen met de undrafted free agents en zo. Maar toch een mooie driedaagse voor 257 jongens. Even voor de volledigheid meegeven dat Mr. Irrelevant van dit jaar, dat Jalen Key is, safety uit Alabama. Die is door de New York Jets gedraft, wie weet... zien we hem ook een prachtige carrière maken, zoals pak en beet Brock Purdy dat nu aan het doen is. Maar goed, het zullen niet allemaal dat soort sprookjes worden. Voor we echt pick per pick is zo eens te verleiden, maar de belangrijkste picks even gaan bespreken. Misschien een eerste vraag voor jou, Lars. Hoe kijk je naar de draft van jouw team, de Green Bay Packers?
Onspectaculair, maar heel erg efficiënt. En wat mij betreft ook succesvol. Alle belangrijke posities zijn aangepakt. Meerdere safeties en linebackers gedraft. Offensive linemen gedraft. Backup running back gedraft. Ja, eigenlijk afgebleven van de wapens gelukkig, want daar hebben we er meer dan genoeg van. En aan het einde ook nog een hopelijk nog een steal met Kalen King, de cornerback in de zevende ronde. Die aan het begin van dit jaar, toen college seizoen begon, was hij nog potentieel first round pick. Maar die heeft afgelopen seizoen niet zo heel erg fantastisch gepresteerd. Dus vandaar dat hij zo ver zakte. En ja, het zou mooi zijn als die het bij de Packers goed gaat doen. Want eigenlijk zat ik vanaf ronde 1 al te wachten op een cornerback. Maar dat werd dus pas in ronde 7. Omdat we ook een paar keer keihard gesniped werden door onder meer de Lions en de Eagles.
Ja, Cooper DeJean, jouw favoriet. Helaas niet. Ja. Helaas geen Packer dit seizoen. Die is naar de Eagles, nee. Maar goed. Ja, in de eerste ronde, het verbaasde mij wat offensive tackle. Jordan Morgan in plaats van... Ja, goed, het kon ook niet. Tyrion Arnold was net naar de Lions gegaan.
Nee, precies.
Arnold, vooralsnog, heb jij nog steeds geen team? Of is dat met deze draft plots veranderd?
Nee, ik zei net buiten de uitzending, ik zou voor de grap moeten zeggen dat ik na de draft gewoon fan ben geworden van de Falcons. En dan zou iedereen mij voor gek verklaren. Maar dat zou dan vooral te maken hebben met het feit dat Penix Jr. door hen gedraft is, wat ik zonde voor hem vind. Want hij gaat, hij gaat natuurlijk niet spelen daar. Nog steeds zonder team. Dus ik heb lekker objectief naar de draft kunnen kijken.
Ja, ik ben toch benieuwd, Arnold, of we jou dit seizoen of vergis in de komende jaren toch naar een of ander team zullen zien gaan. Ik blijf benieuwd. Ik blijf benieuwd of we dat nog gaan zien.
Wie weet.
Ja. Maar het zullen wellicht niet de Falcons worden.
Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ja. Hoe was de draft voor jouw team, Toon?
Ja, heel goed, denk ik. Enfin, goed zonder meer. Ik denk de eerste ronde heel goed, of vooral heel opgelucht zelf, dat het Drake May is geworden met de derde pick en niet J.J. McCarthy. Dus ik denk dat ze daar absoluut de juiste keuze hebben gemaakt. Laat hem nu maar rustig groeien. En dan voor de rest, ja... Ronde 2 en 3 waren wat reaches, naar mijn gevoel. Zeker de wide receiver. Ik weet het niet. Polk. Het is iemand die niet bekend staat om zijn snelheid. Niet bekend staat om zijn separation. En het is net dat de Patriots dringend nodig hebben. Dus dat is wat bijzonder. En bovendien hadden ze gewoon op hun pick blijven zitten in de tweede ronde. Hadden ze Ladd McConkey kunnen draften. En dat is volgens mij... een betere keuze, maar goed, dat is allemaal op papier natuurlijk. En zoals Lars voor de uitzending al zei, het is een mooie cliché, zou ik maar zeggen, is voetbal wordt niet op papier gespeeld, maar wel op gras of op turf. Vraag maar aan Aaron Rodgers. Ja. Dus we zullen het zien. Maar ik denk dat ze overal een degelijke, logische draft hebben gepresteerd. En vooral met de eerste pick ben ik heel blij.
Dat snap ik.
Ik ben gematigd optimistisch voor komend seizoen. Alright, laat ons dan maar meteen naar de draft gaan kijken. Ik zou zeggen, de eerste 7 picks, heren, totaal geen verrassingen eigenlijk. Het waren weliswaar 7 offensieve spelers op een rij, maar dat is op zich eigenlijk geen enkele verrassing. De eerste 3 picks, quarterbacks. We gaan het nog eens herhalen voor de volledigheid. Voor zij die onder een steen hebben geleefd de afgelopen week. Caleb Williams naar de Bears. Jaden Daniels naar de Commanders. En Drake May dus naar de Patriots. Ook de Cardinals bleven zitten en pakten Marvin Harrison Jr. De Chargers een tackle. Joe Alt. Ook dat was geen verrassing. En dan Malik Nabers. Die ging naar de New York Giants. Misschien over die Giants, heren. Vandaag is het verhaal uitgekomen dat de Giants samen met de Vikings... een bod hadden gedaan voor de derde pick van de Patriots. Even kijken, de Giants boden een zesde, dus hun zesde pick en een first rounder volgend jaar. En de Vikings boden hun 11th en 23rd van dit jaar, dus hun twee first rounders en nog eens een first rounder van volgend jaar. Lars, hadden de Patriots een van deze twee boden moeten aanvaarden?
Nou ja, volgens mij was het van tevoren duidelijk dat ze eigenlijk pas zouden nadenken als ze drie first rounders op bord werden gelegd. Nou, dat hebben de Vikings gedaan. Dus ja, die hebben zichzelf, en dat was van tevoren ook wel een beetje te verwachten, in de beste positie gezet. Alleen ja, weet je, volgens mij, daar hebben we het volgens mij van tevoren ook over gehad. Als je op deze plek in de draft met zo'n quarterback class en een niet op die positie zit, kun je je eigenlijk niet voorloven om niet een quarterback te draften en weg te traden. Omdat je ook gewoon niet weet of je ooit weer op deze plek terugkomt. En ja, dan kun je nog drie first rounders krijgen. Maar het is gewoon een heel groot risico om iemand als Drake May ja, gewoon maar te laten gaan en aan iemand anders, in dit geval de Vikings, te geven. Ik denk uiteindelijk dat ze de juiste keuze gemaakt hebben, maar het was verdedigbaar geweest als ze het bod van de Vikings wel hadden geaccepteerd. Want drie first rounders is nogal wat. En dan had je er gewoon twee voor dit jaar gehad, plus eentje voor volgend jaar erbij. Dan had je er ook volgend jaar twee gehad. Ja, daar kun je natuurlijk wel aardig je team in de breedte mee opbouwen. Het probleem is alleen, je hebt dan nog steeds geen quarterback.
Nee, ze hadden met de 11e pick, ja, in principe J.J. McCarthy kunnen draften, vermoed ik dan. Maar goed, ik ben toch blij dat ze voor Drake May zijn gegaan. Arnold, mocht jij de GM geweest zijn, had jij een van deze twee boden overwogen voor de derde pick?
Nou, ik denk het niet. Maar als je kijkt naar het aanbod dat de Giants hebben gedaan, en de Vikings, hè, ze bieden allebei een first rounder van volgend jaar aan. Ja, dan moet je je wel afvragen wat voor seizoen gaan beide teams hebben. En als je dan kijkt naar het talent wat de Vikings en wat de Giants hebben. Oké, de Giants hebben nu Neighbors er wel bij dan. Maar dan is die first rounder lijkt dan lager of eerder aan bod te komen dan die van de Vikings. Dus ja, dan had je twee first rounders gehad. En dan had je op de zesde plek had je nog, ja, wel een wapen kunnen kiezen. Geen quarterback inderdaad. Maar nee, ik denk dat ze uiteindelijk de goede keuze hebben gemaakt. En ja, wat we eerder hebben gezegd over May, hij is jong. Hij kan even rijpen achter Brissett. En ik zie het wel positief voor hem uit. En voor jullie, ja, dus ook als fans.
Ja, ik denk het ook. Hè. Ik denk inderdaad dat hij niet de eerste paar weken als starter zal starten. Hè. Hij is nog te ruw, zoals ze dan zeggen. Maar ik denk dat Brissett op dat vlak een prima tussenpaus is. Trouwens, de Patriots werden ook genoemd als mogelijke trade-kandidaat met de Chargers voor Justin Herbert. Samen met nog een team, maar ik vergeet even welk. Ook de Vikings, denk ik. Maar de Chargers hebben hen snel afgewimpeld. En dat is ook terecht, denk ik. Alright, dan, ja, ik zei het al, eerste zeven picks niet spectaculair. Voor de volledigheid, J.C. Latham, offensive tackle van Alabama, is naar de Titans gegaan. Een tank van een mens, dus ook dat is geen verrassing. En die past wel bij de Titans. Maar dan, we hebben het al even aangehaald. Ik was aan het kijken, de volgende ochtend uitgesteld. Ik verwachtte een defensieve speler, maar dan kwam plots dat gerucht werkelijk een minuut voor de pick zou gemaakt worden. Ging de uitzending naar Rapsheet. En die zei, ja, wees niet verbaasd als de Falcons hier voor een quarterback gaan. Ik dacht, hè? Waarom zouden ze dat doen? En effectief, Michael Penix Jr. wordt aangekondigd als pick. Een collectieve gasp, collectieve zucht doorheen Amerika, doorheen de wereld. Iedereen die aan het kijken was. Niemand begreep het. Arnold, help ons. Make it make sense. Waarom zijn de Falcons voor Michael Penix gegaan, denk je?
Nou ja, kijk, op 8 laten we vooropstellen dat het veel te vroeg is. In de zin dat het groot talent is, maar met die pick had je veel beter talent ook op een plek wat je nodig had kunnen draften. We zeiden net buiten de uitzending om, ik snap echt niet dat ze niet voor Dallas Turner zijn gegaan, Edge Rusher bijvoorbeeld. Maar de uitleg is een beetje het Green Bay model, zoals ik begreep, of zoals zij het willen laten doen overkomen. Namelijk dat ze, ik weet nog de reactie van Rodgers toen Love gedraft werd. Lars, dat was ook niet optimaal. Mm-hmm. Maar ze hadden hem volgens mij in ieder geval van tevoren wel op de hoogte gesteld. En dat je dus nu leest dat Kirk Cousins van niks wist, ja, dat is wel vrij pijnlijk voor de hele organisatie. Zeker omdat ze ook nog een onderzoek hebben lopen tegen tampering, hè, en te vroeg contact leggen. Dus is dat het dan allemaal waard geweest als straks blijkt dat je volgend jaar ook geen first round pick hebt? Nou, Anna. Ja. Het is echt een enorme verrassing. Maar ja, die uitleg zou je nog niet kunnen accepteren. Maar het is wel logisch dat je nu dus 2 jaar all-in gaat met Kirk Cousins. Toch iets van een goede backup hebt in Michael Penix. Ook al is hij dan 27 als hij als starter überhaupt zou. Het is echt bizar dat hij aan bod zou kunnen komen over 2 jaar. Maar goed, we gaan zien hoe het allemaal afspeelt.
Ja, ik vind het een mooie uitleg. Opnieuw op papier, dat ze het Jordan Love model kiezen. Maar er zijn toch een aantal dingen die niet helemaal stroken wat mij betreft. 1, Love was jonger. Hij is nu nog altijd maar 25. Love is ook pas als 26e gekozen, dat is toch een stuk lager dan een 8e plek, waar, zoals jij terecht zegt, er heel veel value te rapen was nog. En Rodgers die speelde al heel zijn carrière in Green Bay. Je hebt nu letterlijk dit offseason voor een massief contract, 100 miljoen gegarandeerd, Cousins opgepikt. Ja, voor mij zijn dat drie heel bizarre dingen. Of ja, het is gewoon heel bizar dat dit zich afgespeeld heeft. Nee, Lars, klopt. Ook onze luisteraars kunnen het niet goed geloven. Reinier Persoon en Steven hebben er ook vragen over gesteld. Ik zal misschien de vraag van Steven even naar jou doorspelen. Is gezien de draftclass van volgend jaar, of toch de vermeende draftclass van volgend jaar, die veel zwakker zou zijn, is het alsnog een te verdedigen keuze van de Falcons?
Het is een van de meest slechte picks die ik heb gezien sinds ik bezig ben met de draft volgen. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Er is echt, weet je, de uitleg die Arnold net geeft, daar kan ik nog een klein beetje in komen, maar ik snap er echt helemaal niks van. Je hebt zoveel geld uitgegeven voor een quarterback in Cousins. Je hebt met Heineke een perfecte backup quarterback. Er is nul reden om hier met de 8e pick, die ook nog eens extreem veel geld gaat kosten, als nummer 3 quarterback te draften. Hem 2, 3 jaar lang te laten zitten. Er enorm veel geld aan uit te geven, die je ook aan andere posities uit kan geven. Je hebt nu een ontevreden, tenminste ik neem aan dat Cousins hier niet heel erg blij mee gaat zijn. Een ontevreden quarterback met Cousins, die net dacht, ze gaan all-in voor mij. En dat zal voor de komende 2 jaar ook wel zo zijn, maar voor een quarterback als Cousins voelt dit alsof, ja, weet je, je bent ook al bezig met de toekomst, met de jaren 3, 4, 5, 6, terwijl ik net een enorme grote deal gehad heb. Ja. Daarnaast heb je verdedigend gezien zoveel gaten die je moet dichten in je secondary als in je edge rush. En die had je hier allemaal kunnen draften. En dan heb je het ook nog over, als we het dan ook over de speler hebben, Michael Penix, die is 24, straks dus 27 jaar als hij een keer zijn debuut maakt. Heeft veel blessures achter zijn rug. Is totaal niet meer mobiel. Is ook een redelijk systeemspecifieke quarterback. Ja, ik wil heel graag iets positiefs zeggen over deze pick. Maar ik kan het eerlijk gezegd niet vinden. En inderdaad wat we net zeiden, John Love werd aan het einde van de eerste ronde gekozen. Maar die had heel veel, die had ook de fysieke traits. En die had ook de potentie om nog verder te groeien dan wat hij was toen hij van Utah State afkwam. En Penix, die zit voor mijn gevoel al redelijk aan zijn limiet. Die heeft natuurlijk ook 5 jaar in college gespeeld. Hoeveel kun je daar nog uittrekken als je het hebt over de prestaties die hij kan leveren? En hoeveel beter kan die nog worden? Ja, en dan heb je het ook nog over iemand die over 2, 3 jaar waarschijnlijk pas start. Want als Cousins geblesseerd raakt, komend seizoen, dan gaat Penix echt niet starten. Dan gaan ze Heineke erin zetten. Met een team waar je nu dit jaar gewoon mee wil presteren.
En wat ook raar is dat ze hem niet eens, of dat hij niet eens op bezoek is geweest bij de Falcons. Hè? Dat is op het moment. Ja. Als je hem dan al zo. Ja, maar dat is toch gek. Als je hem dan zo hoog op je draftboard hebt staan, waarom heb je hem dan niet uitgenodigd voor een bezoek aan je faciliteiten? En noem het allemaal maar op om op gesprek te komen. Ze hebben hem 45 minuten zien in een workout gezien. En vervolgens nog op zijn pro day, volgens mij, zijn ze dan naar hem toe gegaan. En dat is het. Maar ja, ik vind het blijft toch zo'n gekke keuze, inderdaad. Ja.
En daarna ging het nog door, want in de tweede ronde deden ze weer iets wat ik totaal niet begreep. Rukororo is een hele goede defensive tackle / pass rusher. Het is maar net hoe je hem wil gaan gebruiken. Maar daar trade je dan, wat is het, 5, 6, 7 picks voor omhoog?
6 of 7 picks, denk ik.
Terwijl dat eigenlijk al heel erg vroeg is, want iedereen had hem eind tweede ronde, ergens derde ronde. Ja, dat is volgens mij gewoon compleet onnodig om daar dan nog eens een keertje voor omhoog te treden. Nadat je met pick 8 al zo'n grote gok gemaakt had.
8 pick zelfs zeker. 8 precies. Picks omhoog.
Oh. Weet je, en ik moet zeggen, daarna hebben ze zich wel goed hersteld. Zeker dag 3 was wel een goede dag voor hun. Als je kijkt naar wie ze daar binnengehaald hebben. Maar die eerste 2 picks, ja, ik... weet je, als je bijvoorbeeld met pick 8 gewoon een pass rusher kiest, hoef je ook die tweede move niet te maken. Dus ja, nee. Dat.
Nee, klopt. Ja, en vlak na hen kwamen de Bears opnieuw met hun eigen pick, zullen we maar zeggen. En daarvoor gingen ze voor Romo Odunze, wide receiver. Ja. Die was toen nog beschikbaar. Ik ga maar even ook meteen de vraag van Reinier. Het was een dubbele vraag. Arnold, zijn de Bears nu contenders voor een playoff plek in de NFC North? Als je naar hun offense kijkt, dan zou je zeggen, dit ziet er op papier opnieuw wel zeer veelbelovend uit.
Nee, 100%. Ik denk dat Lars niet blij is, want eigenlijk hebben alle teams in die divisie zich best wel versterkt en kan het best wel competitief worden. En ja, die aanval is echt geweldig nu. Ze hebben zoveel geluk gehad ook dat dat de draft zo heeft uitgespeeld. Want ik denk dat Odunze wel goed gaat met Caleb Williams. Als je voor de draft ook zag, ze zaten in hetzelfde vliegtuig. Dus ze hadden al een beetje zo die connectie samen. Dat ze uiteindelijk ook dan samen naar Chicago gaan. Dat is wel, klinkt heel tof. En dan met alle wapens die ze nog hadden. De defensie die op zich wel op orde was afgelopen jaar ook. Ik denk dat het wel goed zit daar zo in Chicago.
Ja, dat denk ik ook. Als we dan nog even verder kijken in de eerste ronde. Lars, 14, de 14 eerst gekozen spelers, allemaal offense. Wij hadden het al een beetje voorspeld, denk ik, ervoor of vooraf, dat we wel eens veel offense zouden kunnen te zien krijgen versus defense. Maar het was nog meer dan ik had gedacht. En ook, dat is dus een record trouwens, voor alle duidelijkheid. En nog een record, de eerste 12 picks... 6 quarterbacks. 1 op de 2 was een quarterback. Maar misschien het rijtje nog even afwerken. De Vikings, zonder enige verrassing, gingen voor J.J. McCarthy. Konden hem op de 10e plek pikken. Ze hebben nog even een haasje overgedaan met de Jets daarvoor. En dan Bo Nix. Die ging ook heel vroeg, naar mijn gevoel, naar de Denver Broncos. Lars, zeg het maar. 6 QB's uit 12. 14 offensieve spelers. Was je verbaasd? Kan je het begrijpen? Denk je dat de teams dom zijn? Of zijn wij? Is er een reden waarom wij geen GM zijn?
Nou ja, het heeft natuurlijk vooral met de positie te maken. En als je gewoon kijkt naar de 12 teams die nu een quarterback hebben gekozen, dat waren ook 12 teams die echt broodnodig een quarterback nodig hadden. En in het geval van de Broncos is het gewoon zo dat ze niet de draft capital hadden om omhoog te traden. En dat ze gewoon moesten leven met dat wat ze kregen op 12. En dat was in dit geval Bo Nix. Je kon met die quarterback class, wat een van de meest bizar slechte quarterback classes die ik gezien heb, bij de Brad Broncos. Quarterback groups, ja, inderdaad.
Ik dacht al, wat een hot,
als je die bij elkaar optelt.
Wat een hot take van de 2024.
Nee, zo hard ga ik nog niet. Maar nee, als je kijkt naar die groep met Wilson, met DiNucci, met Stidham en dan nu met Bo Nix daarbij. Ja, weet je, ze moesten wel op 12 Bo Nix kiezen, wat natuurlijk veel en veel te vroeg is, zoals dat met Penix ook zo was. Alleen ze hadden geen keuze, want ze hadden niet de capital om draft capital om naar voren te traden. En dus moesten ze leven met wat er op 12 was.
Arnold, daardoor konden de Raiders geen quarterback kiezen. Ze gingen dan maar voor Brock Bowers, de tight end. Op 13 lijkt mij dat heel veel value. Maar goed... Een quarterback zal wel Gardner Minshew zijn. Denk je dat ze het zich beklagen dat ze niet naar omhoog getraden zijn?
Nou, ik snap de pick eigenlijk niet zo goed. Los van dat het een prima tight end is. Hè, en op 13 is, voor waar die overal op de borden stond, is dat op zich prima. Alleen, volgens mij hebben ze met Meyer al een tight end gedraft hebben. Hebben ze daar zo weinig vertrouwen mee in? Ik denk dat ze echt heel veel gaten hadden, ook in een defensie bijvoorbeeld. Waar ze dan beter een pick hadden kunnen, beter naar kunnen hadden kijken. Ik vind in ronde 2 dat het beter ging, omdat Jackson Powers Johnson echt wel een goede pick is voor de interior offensive line. Maar ja, ik snap er niet zo goed dat ze meteen voor Brock Bowers gingen.
Ja, ze zullen argumenteren dat Brock Bowers misschien meer een receiver dan een pure tight end is. Maar goed,
nou, volgens mij was het verhaal hier gewoon heel simpel. Best player available. Ja. Ik denk dat dat de enige verklaarbare reden is. Want verder, als je kijkt wie daarachter allemaal gingen, er waren echt nog wel wat goede offensive linemen ook beschikbaar. En dan komen ze inderdaad goed weg met dat ze in de tweede ronde nog Power Johnson kunnen draften. Maar wat ook zomaar zou kunnen zijn, dat ze gewoon alle goede offensive linemen niet hadden kunnen pikken daardoor. Ja.
De eerste verdediger, Lars, dat was uiteindelijk Laiatu Latu op de 15e plek naar de Colts. Edge rusher uit UCLA. Een beetje verrassend toch, dat het niet Dallas Turner was?
Nou ja, ik was vooral verbaasd dat ze voor een edge rusher gingen en eigenlijk niet voor een cornerback. Want dat is volgens mij zo'n beetje in elke mock draft van tevoren die ik zag, kwam iedereen een cornerback uit. Dus ja, ze waren hier allemaal nog beschikbaar. Mitchell was nog beschikbaar, Arnold was nog beschikbaar. Maar die cornerbacks die zakten eigenlijk verder weg dan dat we van tevoren verwacht hadden. Want de eerste ging pas op 22. Op zich is later prima te verdedigen hoor, want ze hadden ook op edge rusher wel wat nodig. Maar ik had gewoon verwacht dat ze hier voor een cornerback zouden gaan. Zeker omdat ze de keuze hadden tot de drie beste van deze draft.
Verder in de eerste ronde een paar zaken die wel opvallend zijn. Ik denk de Bengals versterken niet onlogisch hun O-line. Maar Amarius Mims is natuurlijk wel een risicootje om daar dan te zetten. Maar goed, hij was misschien de beste die nog beschikbaar was. Alhoewel, Fautano was
er. Ideale plek voor hem. Ja. Wel de ideale plek voor hem te komen. Want ze hebben natuurlijk al twee goede offensive tackles op dit moment. En hij kan daarachter, want het is natuurlijk een beetje nog een jongen die niet heel erg veel ervaring heeft, niet veel minuten heeft gemaakt. Dus die kan daarachter dan rijpen voor de komende jaren. Dat is volgens mij de ideale plek voor hem om dan terecht te komen.
En dan misschien eerder naar het eind van de eerste ronde, Arnold. Een run on wide receivers nog. Wide receivers van de tweede lijn, zullen we maar zeggen. Eerste opvallende dingetje, de Buffalo Bills, die treden weg tot 2 maal toe uit de eerste ronde. Eerst hun 28e pick naar de Kansas City Chiefs, toch wel een rivaal in de AFC. En die pikken daar Xavier Worthy op, de snelste wide receiver ooit in de combine, als ik dat goed heb. Of de snelste 40-yard dash ooit.
Ja, klopt.
Zoiets in die trend. En dan ook op pick 32, daar traden ze ook nog eens van weg. Die ruilen ze met de Carolina Panthers voor een pick later, maar dan in de tweede ronde. En de Panthers die gaan dan voor Xavier Leggett. Jouw visie op deze moves van de Bills?
Op zich ben ik best wel... ik kan wel leven met wat ze hebben gedaan. Ze hebben veel picks gekregen. Even kijken hoor. In totaal hebben ze 10 keer gekozen in de 7 rondes die ze hadden. En met Keon Coleman de eerste pick in de tweede ronde hebben ze een prima wide receiver. Wat ze ook wel hard konden gebruiken natuurlijk. Ik snap, vooral als je kijkt naar wat de Panthers dan doen op 32. Dan gaan ze voor Leggett. Ik zeg even eerlijk Leggett. Blijkbaar is dat, hij komt uit van South Carolina. Dus nou goed, ze willen daar, het is een lokale jongen. Zij wilde hem graag hebben. Misschien dat ze dus, zijn 50-year option dan graag wilde hebben of zo. Ik denk niet dat hij was weggegaan als de Panthers waren blijven zitten. Dus dat snapte ik ook niet
dat
zo goed.
Dat denk ik ook niet. Nee.
En ze hebben natuurlijk Jonathan Mingo naast Leggett nog. Verwachten ze dan dat duo goed gaat werken. Ik heb eigenlijk niet zo'n goed idee. En als je dus kijkt, Kansas City gaat voor Worthy. De 49ers gaan voor Pearsall. Wat ik op zich wel een leuke pick vind voor San Francisco. Maar ja, vervolgens is Ladd McConkey nog beschikbaar. Keon Coleman, dus die wordt ook nog gepikt in de tweede ronde. Dus het zijn best nog wat goede wide receivers die dan voorbij gegaan worden. En misschien dat de New England Patriots ook in de tweede ronde dachten van, nou, we wilden eigenlijk voor Leggett of voor Pearsall gaan, maar we gaan nu voor Polk. Je hebt geen idee. Maar ik denk dat de Buffalo Bills wel tevreden mogen zijn met wat ze hebben gedaan. En later hebben ze ook nog, even kijken hoor. Ze hebben nog een safety gepakt ook, Cole Bishop van Utah. Op zich wel een leuke pick. En in de vijfde ronde, waar ze dus 3 picks hadden, hebben ze ook nog, even kijken hoor. Oh nee, in de zesde ronde, sorry, hebben ze nog een offensive tackle, Tylan Grable van UCF, erbij gepakt. En in de laatste ronde, dat is wel even leuk van de Bills, hebben ze Travis Clayton gekozen. En hij komt via het International Pathway Program. Dus hij komt uit Engeland. En werd, als ik me niet vergis, ook door Mr. Redzone verwelkomd op het podium. Dus dat was naast die internationale fans ook nog wel leuk. Dus al met al denk ik dat de Bills het goed hebben gedaan. Maar te weinig wapens hebben nog, denk ik, om echt weer mee te doen. Om de playoffs te halen, denk ik wel. Maar om echt ver te komen, denk ik niet.
Ja, het zal toch weer vooral... alle ogen zullen op Josh Allen gericht zijn. Hè. Meer dan ooit, denk ik, in Buffalo. Ja. Eén wide receiver, Lars, die wel nog wat gevallen is, althans naar mijn gevoel. Donny Mitchell, die ging pas in de tweede ronde, 52e pick naar de Colts. Vooral zijn attitude werd aangehaald, als ik me niet vergis. Had jij het verwacht dat hij nog zo zou wegzakken?
Het is wel een type speler, ook naast zijn gedrag. Maar het is ook een type speler die inderdaad best kan zakken, omdat het nog... Weet je, het is echt puur atletisch vermogen, vooral bij hem. Het is zijn route running, gewoon de technische dingen die komen kijken bij het zijn van een receiver, die heeft hij nog niet echt onder de knie. Ja, en als mensen en teams niet genoeg sold zijn op zijn atletische profiel, ja, dan zak je vanzelf wel een keer. En dat bleek in deze draft, want er gingen heel veel receivers die een beetje hetzelfde profiel hebben. En Keon Coleman heeft dat bijvoorbeeld ook. Die gingen toch voor hem. En ik denk dat vooral de Colts daar uiteindelijk heel blij mee mogen zijn. Want de Colts hadden ook met hun pick in de eerste ronde een prima receiver kunnen draften, gezien hun receivergroep. En ik denk dat zij heel blij zullen zijn dat hij zo ver gezakt is en ze muilen kon kiezen met de 52e pick.
Trouwens nog één iets over de eerste ronde, maar we zeiden het vooraf ook al, Lars, in de Defensive Players podcast. Vaak zie je 16-16, hè, defensieve, offensieve spelers. Al sinds de afgelopen 2 jaar was dat zo. Dit jaar 23 officiële offensieve spelers tegenover 9 defensieve spelers. Dat is toch wel echt heel bijzonder. Ik weet niet of we dat nog vaak gaan zien, dat het zo'n verschil is. Dat het zo'n dominantie is.
Ja, en eigenlijk ook maar twee posities, hè, pass rusher en cornerback. Byron Murphy is natuurlijk dan wel een defensive tackle, maar het merendeel daarvan is eigenlijk gewoon twee posities. Ja. En dat zijn toevallig ook de belangrijkste natuurlijk. Maar dit is nog wel een stukje extremer, want volgens mij hadden wij in de mock draft podcast volgens mij gezegd dat we verwachten dat we ongeveer 19 à 20 aanvallende spelers zouden zijn. Maar er gingen vooral wat meer receivers dan wij verwachten.
Ja, inderdaad. Even kijken, Arnold, als je kijkt naar de draft in zijn geheel, misschien ga ik toch nog eentje, omdat ik het hier heb openstaan, 1 wide receiver toch nog een speciaal mention geven, namelijk Brandon Rice, de zoon van Jerry Rice, die is ook nog gedraft geraakt. In de 7e ronde gaat hij naar de LA Chargers, dus dat wordt wel speciaal. Benieuwd of we hem vaak op het veld gaan zien, maar het is toch een... qua name value is het wel een interessante pick.
Ja,
Arnold, als je kijkt naar de draft in zijn geheel, wie zijn voor jou de winnaars van deze draft?
Meerdere teams wel. Ik vind dat de Pittsburgh Steelers het goed hebben gedaan. Die worden toch een beetje onderbelicht misschien in sommige rijtjes als het gaat over winnaars. Want Peyton Wilson die viel best wel ver naar in de 80er volgens mij. Even kijken hoor, Pittsburgh Steelers. Even kijken, Peyton Wilson, 98
zelfs.
Met Roman Wilson op 84, wide receiver. Nee, maar Peyton Wilson, die viel dus blijkbaar zo hard, ook weer door Rappaport, dat hij geen ACL in een van zijn knieën lijkt te hebben. Dus als je dan bedenkt wat hij in de afgelopen jaren in college heeft gedaan, dan is dat best wel knap, maar dat kan ook wel een probleem vormen natuurlijk. Dus ik denk dat daarom veel teams hebben gedacht, we gaan toch voor een andere linebacker. Maar ja, op zich een goede pick. Mason McCormick op 119 gekozen, ook een goede pick. En daarvoor met Fautano en Frazier denk ik dat het er wel prima uitzit voor de Steelers. En daarnaast, de Chargers hebben eigenlijk een ding gedaan. Ik denk dat dat op zich wel is zoals iedereen het had verwacht. Misschien dachten ze toch een wide receiver hadden verwacht ja, op de eerste, in de eerste ronde in plaats van Joe Alt. Maar goed, als je Ladd McConkey in de tweede ronde alsnog kan draften, dan doe je het prima. En natuurlijk Brandon Rice, waar we het net over hadden. Dus dat zijn voor mij wel twee teams die hier echt bovenuit steken.
Ja, heb jij nog teams om daaraan toe te voegen, Lars?
Ik heb ondertussen eventjes mijn lijstje erbij gepakt. Mijn greats lijstje, want die maak ik elk jaar. Even kijken hoor, ik had de Eagles bovenaan met een A+. Ik heb weer dingen gezien van, van Roseman qua terugtreden, zodat ik dacht, we krijgen het in godsnaam voor elkaar elk jaar weer. Niet alleen dit jaar, maar ook weer volgens mij 2 of 3 picks voor volgend jaar erbij gekregen. En daarnaast ook gewoon hele goede spelers erbij gehaald. Ik bedoel, als je de eerste 2 rondes door kunt komen met Mitchell en met Cooper Dejean, ja, dan heb je denk ik wel een hele goede start van de draft gehad. En dat ging daarna ook door. Vooral met terugtraden dus. Ik had de Steelers op 2 met een A. Ik vind eigenlijk dat al hun picks raak waren in deze draft. Commanders, Bengals, Jets en de Ravens heb ik een A-. Waarbij ik vooral de Commanders, die natuurlijk best wel veel picks, erg goed vond in deze draft. En dan even een stapje naar de mindere. Ik had de Jaguars en de Titans met een C+. Ik ben niet zo'n fan van de Leven-pick op 7. Ik vind dat persoonlijk veel te vroeg. Maar ja, ik had al liever een trade teruggezien. Maar mensen zijn blijkbaar iets hoger op Leven dan dat ik ben. En daarnaast, bij de Jaguars vond ik de pick van Thomas een beetje raar. Als je natuurlijk Gabriel Davis erbij gehaald hebt, onder meer. Is het dan logisch om daar niet iemand anders, bijvoorbeeld een cornerback, te draften die er allemaal nog waren?
Ja, wat ik daarvan hoor is dat ze absoluut Calvin Ridley wilden vervangen. Maar goed, voilà.
Ja, nou ja, dat kan. Ik bedoel, in principe denk ik dat er één iemand wel heel erg blij mee zal zijn, en dat is Trevor Lawrence. En dan de twee minste, ja, de Falcons onderaan met een D+. maar goed, dat hebben we al uitgebreid uitgelegd, geloof ik. En de Panthers met een C vond ik ook een vrij matige draft. Zeker die trade dat je van 33 naar 32 gaat om de Jet te draften. Dat moet bijna wel alleen om die fifth-year option zijn. Anders is het echt compleet onverklaarbaar.
En niet vergeten dat ze omhoog treden voor een running back. Hè?
Oh ja.
Ja, nou precies, inderdaad. Dat is nog een tweede voornaamste reden waarom ik hun een heel laag cijfer gegeven heb. Want ik dacht van nou, dan gaat het echt gebeuren. Komt er echt een goede speler. En het bleek Jonathan Brooks te zijn die terugkomt van een blessure waarvan niemand weet hoe die komend seizoen gaat presteren. En de Panthers die traden leuk voor omhoog in de tweede ronde. Daarna herstelden ze zich wel aardig. Zeker dag 3 was wel prima. Maar ja, weet je, uiteindelijk wordt toch vooral de eerste 2 dagen heel erg naar gekeken. En die hebben ze niet zo heel erg fantastisch in.
Ja, ook terwijl je Miles Sanders ook net aantrekt in het offseason als running back. Ja, je hebt ook Chuba Hubbard die niet slecht was vorig jaar. Ook niet geweldig misschien, maar toch.
Nou, dat is het enige voordeel wat dit dan is dat Brooks niet meteen de nummer 1 running back hoeft te zijn. Dat hij niet meteen alles hoeft te dragen. Want dat is natuurlijk ook het risico als je helemaal geen running back hebt. Maar als ze bijvoorbeeld bij de Cowboys terechtgekomen. Dan had hij er meteen moeten staan. Want die hebben natuurlijk nu, ik weet dat ze Elliott erbij gehaald hebben. Maar mogen dat nog een running back doen?
Nee, die gaat center spelen, joh.
Ja, precies. Dus goed. Ik denk dat wat Brooks betreft dit een prima plek is om terecht te komen. Alleen ja, dat je er dan voor omhoog gaat traden. Terwijl letterlijk alle running backs nog beschikbaar zijn, dat begrijp ik helemaal niet.
En vroeg dat er een running back ging in de tweede ronde. Dat was nog ietsje later verwacht. We hebben al wat verliezers gehoord, Arnold. Kan jij daar nog wat teams aan toevoegen dat je vindt die een slechte draft gaat doen?
Nee, ja, die zijn al genoemd, denk ik. Ik denk dat ook bij Lars' lijstje de Falcons wel laag stonden. En de Panthers hebben het net eigenlijk al over gehad. Ik snap ook niet zo goed dat de Dallas Cowboys niet voor een running back zijn gegaan. En dus nu weer voor Elliott. Ook al wil hij dan zijn carrière afsluiten bij de Cowboys en zo. Dat is leuk, dat sentiment, maar daar win je geen Super Bowl mee.
Nou, je zegt het goed inderdaad ook, afsluiten in plaats van afsluiten.
Afsluiten, ja. Netjes. Verder dat niet zozeer. We hadden het net over teams kiezen natuurlijk. Ja, mijn naamgenoot die is naar de Detroit Lions gegaan. Dus misschien wordt dat dan een logische keuze. Wat wel een goede pick op zich, Arnold, naar de Lions. Maar verder, de verliezers hebben eigenlijk al wel besproken. Als ik nog één dingetje mag noemen over teams die wel goed hebben gekozen. In de vierde ronde gingen de Chicago Bears die gingen voor een punter. Met pick nummer 122, Torrey Taylor van Iowa. Maar ik denk dat dat echt wel een goede pick is geweest. Omdat hij ontzettend ver heeft gepunt. En echt een offensief wapen ook was voor Iowa. Qua yards, gewoon in een heel seizoen. Dus ik denk dat dat nog wel eens een verrassing kan worden in het aanvalspel van de Bears.
Ja. Dat was hun laatste pick ook, hè, dacht ik, in deze draft. Als ik het
nee, ze hebben daarna nog Austin Booker.
Ja, juist, klopt. Mooi, een punter. Punters are people too, zoals we dan zeggen. De volgende vraag ligt misschien een beetje in lijn van mijn vorige vraag, maar ik ga ze toch stellen. Lars, welk team is volgens jou het meest versterkt uit deze draft gekomen?
Meest versterkt, ja. Ik denk, als je het hebt over nu, dan denk ik dat we toch heel snel bij de Commanders uit gaan komen, denk ik. Natuurlijk Jaden Daniels erbij gehaald. Maar als je verder kijkt, ze hebben Newton erbij gehaald in de tweede ronde. Die gaat meteen bij die defensive line ook een belangrijke rol spelen, die al heel erg sterk is. Maar dat is ideaal voor hem, want hij kan zich daar verder ontwikkelen en meteen ook af en toe een hele belangrijke rol gaan spelen. Sandra Steele gaat meteen een belangrijke rol spelen als slotcorner daar. Ben Sinnott in de tweede ronde, tight end. Ook iets wat ze natuurlijk nodig hebben, nu Ian Thomas weg is. Luke McCaffrey, receiver. Ook iets wat ze heel erg nodig hadden. Hij zal achter Dotson en McLaughlin gaan strijden om winger 3 plek. Allemaal spelers die waarschijnlijk meteen een grote rol gaan spelen, naast het feit dat de Commanders natuurlijk in free agency ook al veel hebben uitgegeven. Dus ik denk dat de Commanders wel eens meteen een hele grote stap kunnen zetten volgend jaar. Hè. Je kijkt natuurlijk nu allemaal weer die uitspraak van welk team gaat een stap zetten, zoals de Texans dat vorig jaar gedaan hebben, alsof dat elk jaar zo gaat. Zo makkelijk is dat natuurlijk allemaal niet. En laten we ook wel wezen, de voornaamste reden dat dat gebeurde was omdat Stroud meteen een match made in heaven bleek te zijn en dat de coachingstaf heel goed was. We moeten maar afwachten of die van de Commanders zo goed gaat zijn. Want het is niet zo dat de offensive coordinator bijvoorbeeld Kingsbury de afgelopen jaren zoveel indruk gemaakt heeft. Dus, maar goed, ja, ze hebben in ieder geval alles gedaan wat ze moesten doen. Organisatie is nu, staat nu, de team staat nu. Ze hebben uitgegeven, ze hebben nog genoeg cap space over, mocht het een paar van hun signings niet uitpakken. En ze hebben een nieuwe quarterback. En voor mijn gevoel, als je kijkt naar de twee quarterbacks die ze nu hebben, een duidelijk systeem waar ze in willen gaan spelen. En de vraag is nu hoe dat uit gaat pakken.
Luke McCaffrey trouwens, broer van, niet vergeten, broer van Christian McCaffrey. Ja. Ik ben eens heel even aan het kijken. Komen ze dit jaar tegen elkaar uit, de 49ers en de Commanders? Dat weet ik niet van buiten. Ik ga eens heel snel piepen. Nee, helaas. Dus ze zullen de playoffs moeten halen dan de Commanders meteen, denk ik, als ze tegen als ze die brotherly love of wat het ook zal zijn, als ze dat willen zien. Ook al gaan ze nooit echt tegenover elkaar uitkomen natuurlijk. Want bij de offensieve spelers. Arnold, heb jij een team waarvan je denkt, goh, die zie ik echt een grote stap maken in 2024?
Ja, dan kom je toch weer bij de Bears uit, denk ik ook. Natuurlijk nieuw quarterback. Met Odunze ook meteen een wapen erbij. En heel die offensieve kant van de bal is heel erg versterkt, vind ik. Waar we het eigenlijk nog weinig over hebben gehad, maar die ook wel ergens hebben versterkt. Op een goede manier zijn de Tampa Bay Buccaneers, vind ik. Die pakte einde ronde 1, pakte ze Graham Barton. Daar hebben we het in de voorbeschouwing al over gehad, dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. En ze hebben ook Jalen McMillan in de derde ronde nog kunnen oppikken, wat een hele snelle, goede wide receiver is, denk ik, voor hun spel. Dus, running back Bucky Irving naar de Bucks. Dus dat is altijd leuk natuurlijk. Dus, nee, ik denk dat ze dat ook wel prima hebben gedaan. Met de Falcons die Kirk Cousins hebben. De New Orleans Saints die op zich een redelijke goede draft hebben gedraaid. En de Panthers, maar, weet ik niet, het ligt echt aan hoe Jong dat gaat doen. Maar is het wel een iets competitievere divisie geworden. Waar je in ieder geval twee teams weer hebt die om de playoffs gaan strijden.
Dat doet me meteen denken, nu je het over de Bucks hebt, ook aan de Saints, Lars. Die hebben Spencer Rattler gedraft, quarterback. Ja. Die, als ik het goed heb, was die exact een jaar geleden nog in de running voor first overall. Wat is, of twee of drie jaar geleden, sorry, niet vorig jaar, twee of drie jaar geleden. Wat is er met Spencer Rattler gebeurd en wat verwacht je ervan?
Nou ja, wat er gebeurd is hij... Begon, ik denk dat even zo uit mijn hoofd, dat is of twee of drie jaar geleden mocht hij bij Oklahoma starten. Dat begon redelijk, maar vervolgens startte hij eigenlijk in, begon die hele rare beslissingen te nemen. Eigenlijk een beetje de Caleb Williams versie, maar dan een heel flink slechter. En toen was voor hem helaas de backup quarterback Caleb Williams. En toen heeft hij nooit meer gespeeld. En Caleb Williams is uiteindelijk weggegaan naar USC dat jaar en hij is gegaan naar... South Carolina, nou, daar heeft hij gespeeld en bleef het eigenlijk zeer wisselvallig. Het ging op en af. Hij had een paar fantastische wedstrijden ertussen zitten, maar ook een paar wedstrijden dat je dacht van wat ben je nou in godsnaam mee bezig? Dus de stabiliteit is er nooit echt gekomen. En de enige reden waarom hij gedraft is, omdat mensen wel zien dat hij potentie en talent heeft, want dat heeft hij ook in college laten zien. Alleen, er moet gewoon veel meer consistency in gaan komen en dat heeft... Zeker in de NFL straks ook allemaal met coaching te maken. En ik denk, als ik zo na zit te denken... De Saints hebben natuurlijk op dit moment al een starting quarterback. En als ik even... Ik moet even kijken wie hun backup is. Ja, dat is Nathan Peterman. Dus die gaat er sowieso niet van.
Oeh, dat vind ik vreemd dat dat uit jouw mond komt, Lars. Van Nathan Peterman.
Nee, want die gaat hij... Ik denk dat Rattler gewoon een vooral gehaald is... om op de achtergrond een beetje te ontwikkelen... zoals de Patriots ook met Milton gedaan hebben. Dat zijn twee jongens die heel veel ruw potent en talent hebben. Rattler wat betreft zijn arm en zijn techniek... en Milton wat betreft zijn atletische kwaliteiten die hij heeft. Maar dat zijn twee quarterbacks die hebben op de achtergrond tijd nodig... om aan de NFL te werken, om aan hun techniek te werken... om aan de basis van een quarterback zijn te werken. En dat kan bij die twee teams, omdat de Patriots hebben natuurlijk... May en Brissett en de Saints... Die hebben Derek Carr en Nathan Peterman.
Misschien nog één quarterback-gerelateerde vraag die me nu echt net te binnen schiet. De draft zit erop, Arnold. En één bekende quarterback die nog altijd free agent is, is Ryan Tannehill. Waar zou die kunnen terechtkomen nu de draft achter de rug is?
Ik denk nergens, tenzij er echt iemand geblesseerd raakt. Nee, maar als we even kijken, dan je gedachten gaan meteen uit naar teams die dan in de draft geen quarterback hebben gedraft, maar er wel eentje zouden kunnen gebruiken. Dat zijn de Raiders. Maar ja, vergelijk Minshew en Tannehill met elkaar. Ja, dat lijkt me om het even. En misschien dat je dan meer aan Minshew hebt dan aan Tannehill, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar ja, als je het zo bekijkt...
Ik zou de Bears geen gek idee vinden. Hmm. Als backup optie, zeg maar, van Caleb Williams. Persoonlijk, Caleb Williams kan in zijn eerste jaar meteen fantastische dingen laten zien. En dan heb je in slechtste geval met Tannehill een backup quarterback voor het geval hij geblesseerd raakt. Je hebt een team bij elkaar gezet waar je nu mee wil presteren. Dus mocht Caleb Williams geblesseerd raken, heb je met Tannehill iemand die lijn in ieder geval door kan trekken. En als Caleb Williams blijkt nog wat meer tijd nodig te hebben, dan heb je met Tannehill altijd een backup optie, waardoor je niet meteen wegzakt naar een team dat weer zich moet focussen op volgend jaar. Want Tannehill is er blijft natuurlijk iemand die heeft zat ervaring, die kan in zo'n systeem en zeker met deze offense kan die gewoon meteen gaan presteren. Ik zou dat geen slechte fit vinden. Ik denk ook dat de Saints prima nog een backup zouden kunnen gebruiken. We hebben net Peterman als backup genoemd. Nou ben ik een groot Peterman-fan, maar zelfs ik realiseer mij dat wel een groot risico is om hem als backup te hebben. We hebben natuurlijk Taysom Hill nog, dat weet ik ook wel. Maar dat is voorbij
als quarterback, toch?
Precies, dat is meer een Swiss Army knife. Dus Tannehill zou daar op zich ook prima, maar dat is wel waar je naar moet kijken. Oh. En waar die mee moet leven, want starter gaat hij sowieso niet meer worden, dus backup is het hoogst haalbaar.
Ik had in dezelfde lijn ook een idee gelezen van de Chargers, dat die aangezien die nu een wellicht run-first offense worden. En hun backup is, wie is dat nu ook alweer? Stick, Easton Stick. Ja, zou het best kunnen dat zo'n Tannehill wel in een run-first offense zou passen. Hè? Zoals het ook bij de Titans was, een paar jaar geleden. Alright, ik heb nog één laatste vraagje staan. Ik ga ze eerst aan Arnold stellen. Op welke general manager, niet genaamd Howie Roseman, dat zou te gemakkelijk zijn, ben jij eigenlijk jaloers? Welke GM, mocht je een team hebben, Arnold, wie zou dan de GM zijn?
Poeh, goeie vraag. Ik denk als je kijkt naar de draft van dit jaar, als ik me puur alleen daarop op baseer, dan denk ik van de Commanders eigenlijk wel. Want ze hebben het echt goed gedaan. Hè? Adam Peters is daar de GM. Dit is ook een rookie GM. Of tenminste, hij is dit jaar pas aangesteld samen met Quinn als de head coach. Als je dan ziet wat voor picks ze hebben gedaan, hoe ze het hebben gedaan in de draft zelf, ja, dan denk ik dat het echt wel... daar zou ik mijn team wel aan toevertrouwen, om het zo even te zeggen. Ja.
Oh. Ja, Lars, zou jij jouw GM van de Packers vervangen op basis van deze draft? Of zeg je, nee, goed gedaan, prima?
Nee, absoluut niet. Nee, maar hij zou niet degene zijn die ik zou kiezen. Ik heb er even over nagedacht. Erik da Costa van de Ravens kiezen. Omdat ik vind dat eigenlijk sinds ik de draft volg, en daar is hij onderdeel van geweest als assistent, maar ook als GM zelf. Ik kan me geen draft herinneren die de Ravens niet goed hebben uitgevoerd. En die worden al jaren goed gemanaged. Hun zwakke plek, dat weten we allemaal, is natuurlijk de blessures die ze jaar in jaar uit weer hebben. Maar als dat team eens een keer ietsjes minder blessures zou hebben, dan heb je een fantastisch team staan elk jaar weer. En dat doen ze goed in free agency, doen ze goed in de draft. Dus, en Erik da Costa is daar een hele belangrijke pion in. Dus die zou ik dan nog kiezen. Mag ik Brian Gutekunst? Ja, ik denk dat er heel veel GM's zijn in de NFL die minder zijn dan...
Ik denk dat de GM van de Chiefs dat hij ook weer goed werk heeft verricht. Heel eerlijk, als ik naar zijn werk kijk. Zijn naam ontsnapt... Brett Veach. Wie is dat nu alweer? Zijn naam ontsnapt me even. Van Kansas City.
Ja, dat is Brett Veach.
Ja, inderdaad. Veach. Ik was even aan het verwarren met die van... met die van de Rams, waarvan ik ook de naam vergeet.
Les niet,
ja. Het zijn wat dezelfde klanken, vandaar dat ik wat verward was. Excuses. Maar ja, de Chiefs... ik vrees een beetje dat we... Ja, dat we opnieuw heel veel rekening gaan moeten houden met de Chiefs komend seizoen. Ik vind dat Xavier Worthy wel sneaky een goede pick ook voor hun offense. En Travis Kelce net een nieuw contract aangeboden, heb ik gelezen. 2 jaar erbij voor Kelce. Arnold.
Nou, wat ik nog opvallend vind, en dat weet Lars misschien beter. Hoe komt het toch dat sommige spelers echt heel erg ver gevallen zijn? Er zijn natuurlijk heel veel goede wide receivers, hè, maar als je kijkt naar Troy Franklin bijvoorbeeld, die viel ook toch wel verder dan we hadden verwacht. Blijf dat altijd opvallend vinden, hoe dat dan zo werkt.
Nou, het lastige is, wat je altijd van tevoren in de draft ziet, is een consensus big board. Wat dus betekent dat eigenlijk een mix is van alle big boards die je hebt. Het probleem is alleen dat elk team zo'n groot... De eerste zijn meestal eens over, laten we zeggen, de eerste 10, 15 picks. Dat was ook in deze draft weer zo. Die heeft bijna iedereen wel gewoon in de top 15 staan. Wel een andere volgorde, maar dat is meestal gewoon de top 15. Daarna wordt het eigenlijk voor elk team een andere lijst. Deels omdat ze andere needs hebben. Deels ook omdat ze gewoon andere type spelers kiezen. Ik bedoel, bij de Packers bijvoorbeeld, die kijken heel erg veel naar atletisch vermogen en naar multifunctionele spelers. Maar er zijn ook teams die gewoon een specifieke positie nodig hebben. Of die bijvoorbeeld meer technische spelers willen hebben. En daardoor krijg je hele andere lijstjes van allerlei verschillende teams. En omdat je dan 32 teams hebt, ja, doen we dan maar een paar teams te zijn die Franklin wat lager hebben. En dan zakt hij vanzelf al. En dat is bij hem gebeurd, dat is bij Mitchell gebeurd. En dat is eigenlijk in elke draft een beetje het geval. En dat zie je eigenlijk pas, dat zie je ook vaak in mock drafts. Veel mensen hebben de eerste, 15 à 20 picks, doen ze het nog redelijk. En daarna zakt alles weg, omdat het gewoon compleet onvoorspelbaar is. En elk team zo'n beetje zijn eigen aparte lijst heeft vanaf dat moment.
Ja,
ja, ik denk ook vanaf zeker zo ronde 3, dan wordt het toch wel echt een... beetje ja, een crapshoot eigenlijk, als we heel eerlijk zijn. Ja.
Ik snap ook niet waarom mensen voor de lol mock draft van 700...
Nee, nee, inderdaad, inderdaad.
Als zelfs jij dat zegt, Lars, dan...
Ja. Trouwens, Lars, heb je al de berekening gemaakt hoeveel jullie juist hadden in de mock draft?
Dat is een hele goeie. Eerlijk gezegd niet. Ik weet wel dat ik, even kijken, de eerste 20 hadden we er een stuk of 7 goed uit mijn hoofd.
Val goed mee.
Daarna, ik zal even snel kijken naar de picks. Even kijken. Ja, Mitchell hadden we dan nog goed, maar dan niet per se op de plek, maar wel met het goede team.
we zullen het goed rekenen.
ja, laten we zeggen dat we ongeveer 10 van de 32 goed hebben.
Wow, ça va. Dat is een aardige ratio, denk ik. Ik denk dat er heel wat zijn die slechter doen.
ja, daar kunnen we mee leven.
Brief schrijven naar de NFL Media volgend jaar, zou ik zeggen.
Nou, ik denk wel dat ik dan eerder die van mij persoonlijk stuur, denk ik. Die, volgens mij had ik zelf 14.
Oké.
Van de 32. Ja,
dat is heel goed. Bijna de helft, Lars. Daar kan je echt mee uitpakken. Ja. Dat zeg ik onironisch. Maar
na 22 had ik niks meer goed. Okay.
Prima, joh. Prima. all right. Ik denk dat we er zo ongeveer door zijn. Of ben ik nog iets vergeten melden? Arnold, is er nog iets dat je over deze draft kwijt wil?
Ik heb nog één leuk feitje opgezocht, want vorig jaar was natuurlijk Puka Nacua de verrassing van de draft. En als je dan gaat kijken naar de combine, dan is er één drill of één oefening die ze moeten doen, waarbij ze ballen van links en van rechts toegeworpen krijgen, terwijl ze aan het sprinten zijn. En dat was blijkbaar één oefening waar Puka Nacua heel erg op excelleerde. En daar had je dan iets uit kunnen. Het zegt natuurlijk helemaal niks, want het is een oefening van 10 seconden. En ja, moet je eens raden welke wide receiver die in de eerste 2 rondes, laten we het even zo pakken, is gedraft, die daar heel erg op uitblonk.
Je gaat toch niet zeggen dat het Polk was?
Nee, wel een beetje realistisch dan, kom op.
ik dacht al.
Het zit er niet ver vanaf.
Led McConkey dan misschien?
Nee, nog eentje eerder, Keon Coleman.
Nou, ik weet,
okay.
Ja, hij bleek blonk daar erg in uit. Dus dat zou volgens analisten dan, waar ik van meerdere analyses heb gelezen, dat zou dan iets kunnen zeggen. Blijft nog steeds ontzettend lastig natuurlijk. Maar...
Ja, dat is ook het laatste wat ik wou zeggen, is dat ik inmiddels wel een Keon Coleman fan ben ook. Want ik zie op social media heel veel bizarre dingen.
Zijn persconferenties zijn goud, ja.
Precies, hoe die over dat veld heen rent ook, terwijl zijn naam heel groot op dat bord staat. Dan hoor je die kettingen van hem die hij draagt op het geluid. Het is echt net alsof het een 9-jarige kleuter is die net gedraft is. Ja,
zijn persconferentie.
Het is vet om...
Zijn persconferentie was al klaar. Hij zei, mag ik een paar koekjes pakken? En loopt gewoon naar de tafel waar allemaal snacks staan voor de reporters en zo. Ja, dat is echt goud.
Ja, schitterend.
Ja, daarover gesproken, Javon Baker, wide receiver die ook naar de Patriots is gegaan in de 4e ronde. Die heeft in zijn persconferentie dan achteraf gezegd, kom allemaal naar het stadion, breng je popcorn mee, want ik ben zo spectaculair dat ik rolstoelgebruikers laat rechtstaan. En dat vond ik wel echt een quote of the century eigenlijk. Dus ik ben wel zeer benieuwd. Ik zou misschien op basis daarvan alleen al zou ik wel een jersey durven kopen eigenlijk.
Dat was ook de beste pick van de Packers.
Van de Patriots.
Patriots, ja. Patriots.
En ik zou ook bijna iedereen willen adviseren om eens naar persconferenties of alle persmomenten van Malik Nabers te kijken. Sowieso versprak hij zich op de persconferentie naar General Dames. Maar zijn blik zegt ook alsof hij helemaal geen zin heeft om naar de Giants te gaan. En dat hij eigenlijk liever naar de Chargers was gegaan. Ik snap het op zich wel, hè, maar je moet dat gewoon eens even checken. Dat is echt heel erg bijzonder om te zien.
Ja, ook als hij Brian Daboll voor het eerst ontmoet, daar is, gaat zo weinig enthousiasme vanuit.
Ja, dat eens. Ja.
Ja, benieuwd wat dat gaat geven. De Giants, ik weet het niet. Sean van Zon, onze goede vriend van de show. Ik leef met je mee. Het kan alle kanten opgaan, maar ik vrees een beetje voor de verkeerde kant, eerlijk gezegd. All right, Lars, jij nog iets kwijt over deze draft?
Nee, ik denk dat we alles wel gaan.
Alright, super. Jij zei daar straks, jij sprak daar straks over je grades. Wordt dat ook een artikel op Sport America?
Denk het wel.
Super, super.
Nu het zegt. Ik denk dat dat wel een goede is.
Ja, is goed voor onze fans ook, want helaas, nu begint er echt wel een heel lange periode van het grote niets wat de NFL betreft. Ja, training camp is ergens pas in augustus, denk ik, als ik het goed heb. Dus ja. Yeah.
Wanneer is de Hall of Fame game?
Ja, jouw favoriete game,
hè. Mijn favoriete game.
Ik ga eens even opzoeken. We gaan dat nog heel even meegeven aan de luisteraars. Hall of Fame game 2024 is...
1 augustus.
1 augustus, voilà. Exact 1 augustus. Kunnen we genieten van... We zullen het maar competitief American football noemen. Alright, Arnold, Lars, heel erg bedankt voor jullie deskundige bijdrage. En ja, beste luisteraar, we horen elkaar ergens deze zomer terug als er iets spectaculairs gebeurt. En anders zal het tot ja, zo wat halverwege de zomer zijn, wanneer het pre-season eindelijk wat stoom vergaart. Tot dan verwijs ik jullie graag naar onze site voor de grades van Lars Leeftink. Geen druk, Lars, op dat vlak. en natuurlijk ook genieten van de andere sporten, want baseball is begonnen en we zijn de NBA playoffs, dus er is nog wel wat om naar uit te kijken. Tot de volgende keer.